106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Luisteraars, welkom luisteraars bij deze uitzending van Kerken Delft, het programma van de kerken voor de hele stad. Fijn dat u luistert. We hebben vandaag een leuke uitzending. U luistert overigens naar René Strengelt als presentator. En we hebben twee bijzondere gasten. Welkom. We hebben Robert Stellingwerf en Peter Beuman. En wat ze gemeen hebben is dat ze allebei jarenlang als koster werken. En we gaan het hebben over wat is het nou om koster te zijn. U kent misschien het van naam, koster. Heeft er misschien een beeld bij. Maar vandaag krijgen we een kijkje achter de schermen. Ja, luisteraars, we gaan praten met onze twee gasten. Welkom beiden. Robert Stellingwerf, al 20 jaar hoor ik net koster in de Vierhovenkerk.
Ja, klopt.
Of vroeger heette die goed de Herderkerk, denk
ja,
ik.
Ja.
En nu een iets andere functie gekregen, maar nog wel op hetzelfde werkterrein, als ik het zo mag zeggen. En Peter Beuman. Peter Beuman heeft morgen een bijzonder moment. Neemt hij na 28,5 jaar afscheid als koster in de Hofkerk.
Precies.
En vroeger Sionskerk.
Inderdaad.
Ja. Ik vroeg me af, misschien dat jij ermee wil beginnen, Robert. Als je nou op de middelbare school zit, denk je niet later, ik word koster. Denk ik. Hoe ben jij zover gekomen? Hoe is het gekomen dat je koster bent geworden?
Nou, jij vroeg me dat net in het voortraject van op de middelbare school nog niet. Maar toen bedacht ik me even van, ik kom zelf uit een agrarische familie vandaan. En in het kader van de schaalvergroting moesten mijn ouders het bedrijf beëindigen. En toen heeft mijn vader gesolliciteerd op een kostersfunctie. En toen dacht ik als kind, zei hey, dat lijkt me nou ook wel leuk. Maar ik heb daar verder nooit iets meer mee gedaan. Op een gegeven moment volg je een opleiding en ga je aan het werk. Ik heb in de verslavingszorg gewerkt. Die organisatie ging op een gegeven moment groter groeien. Toen kwam ik in een managementfunctie terecht. Maar dat was niet echt geschikt voor mij toen op dat moment. En ben ik gaan kijken naar iets anders. En een goede kennis van mij, was arbeidspsycholoog. En die voerde gesprekken met mensen om te kijken van wat is nou een geschikt beroep voor jou. Dat heeft ze met mij ook gedaan, op een hele professionele manier. Ik was toen niet meer zijn kennis. Maar het was gewoon een professionele werkverhouding. En daar kwam uit als eerste koster en als tweede biologisch boer. En het is koster geworden.
Ja, en wat is dan, wat zijn de eigenschappen die je dan nodig hebt om koster te zijn? Kan je er een paar noemen?
Ik denk dat je met diverse mensen om moet kunnen gaan. Met name mensen binnen de kerkgemeenschap zelf, zeg maar. En daar toch ook wel enige kennis van hebt. En ik kon mijn ervaring in mijn vorige baan daarbij ook wel goed gebruiken.
Ja, want je rolde daar een paar met in. En klopte het beeld van het advies van het koster, was iets wat bij je paste?
Ja, dat heb ik vanaf het begin af aan eigenlijk wel zo gevoeld. Dus dat is allemaal wel uitgekomen, die adviezen die ik toen gekregen heb.
Ja.
Ja.
En hoe is het bij jou gegaan, Peter?
Via een hele andere weg. Toen ik begon in januari 1990, daarvoor had ik een eigen bedrijf. En daar moest ik heel hard in werken. Maakte ik dagen van 60 uur in de week of zo. En je weet dat je dat op de lange termijn niet kan volhouden. Dus mijn vrouw adviseerde van, joh, er staat een leuke advertentie in de Delftse Post. Is dat niks voor jou? En daar ben ik toen op ingesprongen. En het voordeel daarbij was ook dat je dan verzekerd was. Ja, want als vrije ondernemer was ik gewoon niet verzekerd toen de tijd. Want daar verdiende je te weinig voor. En toen ben ik dus parttime als koster begonnen. En heb ik parttime een klussenbedrijf aangehouden. En na een jaar of drie ben ik fulltime koster geworden. En dat kwam ook goed uit, want in de oude Sionskerk moest heel veel onderhoud gepleegd worden. Dus ik kon mijn idee daar wel kwijt.
Ja, want het klussen zat er al in, begrijp
ja,
ik.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, en moet je, als je nou koster bent, moet je nou ook echt al affiniteit hebben, zeg maar, met wat er in de kerk gebeurt, met het geloof?
Ja, dat denk ik wel. Ja. En dat heb ik altijd ook wel gehad. Ja, je kan op de achtergrond door je te bekwamen in die facilitaire dienstverlening ervoor zorgen dat het kerkelijke bedrijf, om het zo maar te zeggen, dat dat goed van de grond komt. En dat de diensten goed verlopen, dat de vergaderingen niet verstoord worden en nou ja, dat alles loopt zoals het moet.
Ja, want wat zijn nou de hoofdtaken van de koster, Roemert?
Ik denk dat je dat toch vooral moet zien om alles binnen de kerk wat daar gebeurt goed te laten verlopen. Dat kunnen erediensten zijn, dat kunnen vergaderingen zijn, dat kunnen ook commerciële activiteiten zijn. En daarmee bedoel ik dan de verhuur aan derden, dat je dat ook in goede banen leidt en goede afspraken met iedereen maakt en goed afstemt met iedereen.
Dus het is meer dan alleen zondags er zijn en zorgen dat alles goed loopt?
Nee, er zit voor wat betreft de zondagse eredienst zit daar toch wel behoorlijk wat voorbereiding in. Voor wat betreft klaarzetten van zalen, schoonhouden van de kerk, overleggen met predikant, ambtsdragers van hoe gaan we de dingen aanpakken. De standaard is natuurlijk bij iedereen wel bekend. Soms lopen dingen net iets anders en daar ga je dan in overleggen en dan kom je daaruit. En daar probeer ik dan mijn steentje aan bij te dragen.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook heel veel anderen die dat doen.
Ja, dus je staat eigenlijk een beetje als spin in het web als het gaat om het gebouw. Alles wat
ja,
gebeurt.
Zo zou je dat kunnen zeggen.
Ja.
Ja.
Ja. Is het dan altijd in harmonie of kom je als dingen tegen waarvan je denkt van, of dat je even moet slikken bij wat mensen willen of doen?
Dat gebeurt mij niet zo vaak. Dus meestal als je dingen in goed overleg doet, dan loopt alles eigenlijk wel vanzelf.
Nou ja.
Goed.
Mooi. Dus overleg is een sleutelwoord.
Ja, en als er conflicten zijn, dan worden die gewoon opgelost.
Ja.
In samenspraak met anderen.
Ja, dus dat is wel een vaardigheid die je moet hebben als koster. Om gewoon echt om te gaan met heel verschillende
ja,
mensen
voor mezelf,
en wensen.
Voor mezelf vind ik dat van wel.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Wat dat betreft jouw ervaring, Peter?
Nou, daar heb ik moeten groeien in die houding. Maar uiteindelijk is me dat wel gelukt. Maar ik heb de eerste jaren vooral heel veel energie gestopt in het moderniseren van het gebouw. En het mogelijk maken dat zowel allerlei artistieke prestaties van koren en orkesten konden plaatsvinden naast vergaderingen. En want de kerk was gebouwd in de jaren 50. In de tijd dat nog niet zo heel veel nieuwe technieken beschikbaar waren. En ook het geld er niet was. En dat heb ik later allemaal moeten laten doen. Het is iets leren van vloeren, plafonds, muren en dubbel glas en ga zo maar door.
Ja, geldt dat voor jou ook, Rommert, dat je heel veel hebt moeten klussen en praktische dingen doen?
Voor wat betreft mijzelf heb ik niet veel hoeven klussen in de kerk. Af en toe wel eens kleine dingetjes. Dat ging bij ons in de kerk meestal in overleg met het college van kerkrentmeesters. Dat ik bijvoorbeeld aangaf van, nou dit en dat moet er gebeuren of zou kunnen. En dan werd dat via dat kanaal verder afgehandeld.
Ja, precies. Ja.
En soms hielp ik zelf wel mee met dingen, maar meer ondersteunend.
Ja.
Of we zochten naar vrijwilligers die die taken op zich konden nemen. Of het werd uitbesteed.
Ja.
Ja. En toen ik begon in de Vierhoven kerk, toen zag het gebouw er eigenlijk heel goed uit. Dus dan verkeer je misschien nog niet in dezelfde situatie als wat Peter net zei, van er moeten nog heel veel dingen gedaan worden. Mijn beginpositie was daarin anders.
Ja, onze kerk was 20 jaar ouder.
Ja.
In de jaren 50 had je niet zoveel mogelijkheden die dan gaande.
Ja, beschrijf de kerk eens. Even voor de luisteraar die nu denkt van Hofkerk, Vierhovenkerk. Waar zijn die ook alweer? En welke kerken zijn dat?
Nou, de Hofkerk ligt dus in Delft, Noordwest. En is gebouwd eigenlijk als kerkelijk centrum voor Hervormd Delft toen de tijd. Er waren heel veel bijzalen. De kerkzaal zelf kon ook gesplitst worden. En dan kon je er een toneelzaal van maken. En er was ook een bar. En dat was voor die periode best wel heel bijzonder. En jarenlang heeft er ook een toneelgroep zijn thuisbasis gevonden. Ja, er was ook een soeter, hè, waar de jeugd heel vaak hun bijeenkomsten had. En hun feesten en zo. Ja, wat moet ik er nog meer van zeggen?
Ja, dus de kerk in bij het Sportfondsenbad.
Met heel veel mogelijkheden.
Ja. En waar ligt de Vierhovenkerk, Roemert?
De Vierhovenkerk die ligt vlak bij de provinciale weg. Als mensen vragen waar is de Vierhovenkerk, dan zeg ik tegenwoordig altijd van, vlak naast de Turkse moskee, omdat mensen wel weten waar die staat.
Ja, die valt iets meer op.
Die valt iets meer op. En het geloof speelt natuurlijk steeds minder belangrijke rol binnen onze samenleving. Dus mensen zijn ook veel minder bekend met een kerk. De eigen kerkgangers weten het natuurlijk wel. Maar mensen van buitenaf, die zijn er vaak veel minder mee bekend.
Ja, je moet altijd een beetje moeite doen om vanaf de brug te zien. Groen kruis.
En het wordt misschien ook niet direct herkend als kerkgebouw. Veel mensen zeggen ook wel van, goh, ik wist niet dat hier een kerkgebouw stond. Of dat dit een kerk
misschien,
is.
Misschien nu wel herkenbaar aan de zonnepanelen, of niet?
De zonnepanelen kun je vanaf de weg niet zien.
Ja. Maar ze liggen er wel op.
Dus, er liggen zonnepanelen bij ons op het dak, 62 in totaal. Dat dekken we een heel groot gedeelte van onze energiebehoeften mee.
Oh, mooi.
Ja. Maar het is ook omdat we een groene kerk zijn en een fair trade kerk zijn.
Oké, dat is interessant. We praten verder met twee kosters, Peter Beumel en Robert Stellingwerf. Peter, kan je eens vertellen hoe een werkweek van een koster eruit ziet?
Nou, maandagochtend dan beginnen wij met schoonmaken van het hele trappenhuis en toiletten. En we gaan de afwas afwerken die is blijven staan. En je pakt je agenda, je gaat de planning van de week doornemen. En je werkt samen met de hulp die er ook is. Ja, zoiets. Dat is de maandagochtend. Ik heb heel veel medegebruik in de Hofkerk altijd. En, nou, dat betekent dat je al die zalen moet inrichten, schoonmaken. En later weer terugplaatsen. Je doet de administratie. Maar je bent ook vooral gastheer. Ja, je zorgt dat iedereen zijn activiteiten kan ontplooien in de kerk. Zonder dat die anderen daarbij benadeelt. Want dat is natuurlijk de kunst om soms 5 of 6 groepen tegelijkertijd met elkaar te laten samen zijn, zeg maar.
Ja, veel koffie zetten.
Heel veel koffie, denk ik. Maanden heb dat ik 18 kilo in de maand doordraai. Dus dat is best wel veel, afgezien van de thee en noem maar op.
Ja. En zo is door de week. En dan komt de zondag nog.
Komt de zondag nog. Dat vind ik eigenlijk altijd wel de mooiste tijd, vooral de zaterdagavond. Als je de kerkzaal in orde moet brengen, dan vind ik de rust van als je alleen in de kerk bent, vind ik eigenlijk heel erg bijzonder. En dan kom je ook zelf tot rust. En dan kun je wel wat mediteren.
Ja,
terwijl je aan het werk bent. En daar hou ik wel van.
Het klinkt niet echt als een 9-tot-5 baan.
Nee, ik heb al weken gehad dat ik 80 uur in de week werkte, maar er zijn ook wel weken van 20. En bij elkaar maak je wel wat meer overuren, maar ach. Ik heb dat 30 jaar lang met heel veel plezier gedaan. En ik kijk er met een goed gevoel op terug. Ik heb nergens spijt van. Ik zou misschien sommige dingen anders doen, maar ja, dat heb je natuurlijk altijd.
Ja.
Dat maakt niet
uit. Je leert in de loop van de jaren. Ja. En herkenbaar, Robert?
Dat is
de inhoud van de week.
Jawel, dat is op zich wel goed herkenbaar. Dus in de Vierhovenkerk is er natuurlijk minder externe verhuur. Dus ik zit misschien wat meer op kerkelijke dingen. Maar ik denk dat het verder heel goed overeenkomt allemaal.
Ja, het is ook een goed gevulde kerk door de week.
Ja, er zijn het aantal kerkelijke activiteiten neemt wel af omdat het ledental daalt. Maar er zijn op zich nog voldoende kerkelijke activiteiten bij ons in de kerk. Naast de zondagse eredienst, zeg maar. En wat er allemaal omheen zit. We hebben ook vaak nog maaltijd op na het koffiedrinken. Ja. Zondagse erediensten.
Nou ja. En beide hebben jullie ook de voedselbank als
op
donderdag.
Ja, op de donderdagmiddag zitten die zowel in de Hofkerk als bij ons in de kerk.
Ja.
Gebruik van het gebouw. En dat vind ik ook wel bijzonder dat een kerk daar ruimte voor beschikbaar stelt. Het is toch wel een belangrijk iets dat de voedselbank zijn werk goed uit kan voeren. En gemeenteleden vinden dat ook belangrijk dat wij dat ondersteunen.
Ja, en alle uitdeelpunten zijn kerken volgens mij.
Ja, in Delft. De Arbeidkerk heb je natuurlijk nog.
Het boek, de Immanuelkerk.
Ja, dus er zijn best een aantal kerken die daar aan meedoen.
Ja. Je zei net, Peter, van als je dan terugkijkt, heel veel meegemaakt, dankbaar ervoor en geen spijt van hoe het gegaan is. Maar is er nou veel veranderd in 20, 28 jaar kerkelijk bedrijf? Is de kerk veranderd? Is het werk van de koster veranderd?
Nou, wat in ieder geval veranderd is, is dat er minder jeugd naar de kerk komt. En als je spreekt over minder jeugd, dan heb je ook minder kindernevendienst, minder jeugdactiviteiten in je bovenzalen. En dat vind ik wel jammer, hè, want dat zegt iets over de toekomst. En dat vind ik wel een beetje zorgelijk. Maar ja, daar heeft elke kerk mee te maken. Het is niet alleen de protestantse kerk, maar dat gebeurt overal. Ja, wat is, ik kan niet goed duidelijk maken wat er nou echt veranderd is.
Nee, minder mensen in de kerk misschien.
Maar... Ja, dat wel. We zijn natuurlijk... toen de Sionskerk hadden we een man of 60, 70. En toen kwam de Noorderprochie erbij. En zat je een poos op 130. En toen kwam de Westerprochie erbij. En toen zaten we 1 of 2 jaar op de 200. Maar dan zie je toch de wet van de grote getallen neemt dan toch... langzaam maar zeker neemt dat toch weer af.
Ja, merken jullie dat ook in wat beschikbaarheid van vrijwilligers?
Nee, de groep die er is, die zijn heel actief en zijn heel gemotiveerd. Maar ja, je moet naar buiten openstaan. Hè? Heel veel dingen die nu gebeuren roepen geen belangstelling op van mensen buiten de kerk. Ondanks alle energie die er toch op gericht is. Het is gewoon heel erg moeilijk. Je moet van hele goede huizen komen. Wil je echt een missionaire kerk kunnen zijn.
Ja, heb je daar nog een goede tip in?
Ja, naar jou, gewoon naar jou luisteren. Want jij bent er ook heel sterk mee bezig. Ja, in de nieuwe kerk. Maar ook zelf kom je tot de constatering dat het echt ingewikkeld is. En wat ik zelf merk is... Ik heb heel veel contacten via de Joniete hulpgroep... met misschien wel 12 of 14 nationaliteiten. En eigenlijk merk je dat... we hebben veel meer gemeenschappelijk dan dat we verschillen. En ik zou het graag willen dat de kerken meer open stonden voor de nieuwe Nederlanders. Er blijven toch verouderde blanke kerken.
Ja.
En die hebben in zichzelf geen toekomst. We moeten gewoon naar een beschouwingswijze van wat ons is overgeleverd, maar dan ja, multicultureel. En kijken wat God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat verhaal gaat heel diep. En is niet alleen maar bedoeld voor Nederland of voor West-Duitsland of zo. Het gaat veel verder. En ik ben bang dat we ons daar te weinig van bewust zijn.
Ja. Komt bij jullie wel eens een buurt over de vloer, zeg maar? Want jullie wonen in een hele multiculturele buurt. Of kerken, Rommert, de Vierhovenkerk.
Jawel, ik denk dat bij ons daarin een aanknopingspunt is de zondagse maaltijden. Waarin we vaak ook mensen uit de buurt uitnodigen. Vaak ook via de voedselbank. Dat is iets wat tijd kost. Daar moet je tijd voor nemen. Maar je merkt wel dat mensen het leuk vinden. Je ziet tijdens die zondagse maaltijden dat gemeenteleden en mensen uit de buurt door elkaar gaan zitten en dan hele leuke gesprekken kunnen voeren. En dat is wel heel mooi om te zien. Dan maak je zeg maar een soort verbinding van ja, wat wij zeg maar als gemeente zijn, als Vierhovenwijkgemeente, met de buurt. En ik denk dat heel goed is dat gebeurt.
Ja, dan zie je die mensen ook wel eens op zondag terug bijvoorbeeld.
Ja, ook wel. Er zijn ook een aantal die wel naar de kerkdiensten toekomen. Ja.
Ja, en die hebben ook de kerstmaaltijd geloof ik altijd, tweede kerstdag.
Ja, we hebben ook de kerstinloop op tweede kerstdag. Dat is ook dit jaar weer aan de orde. En daar zijn ook heel veel buurtgenoten bij. En ook nog een andere geloofsgemeenschap waar wij proberen nu ook contacten mee te krijgen van goh, wat kunnen we van elkaar leren, kunnen we elkaar aanvullen. Die hebben we vorig jaar uitgenodigd om daarbij ook aanwezig te zijn. En ook een deel van de presentatie voor hun rekening te nemen.
Ja, dus in feite een beetje een antwoord ook op wat Peter zegt. Van probeer met de mensen kerk te zijn.
Ja. Maar dat is wel iets wat tijd kost, denk ik. Dat gaat niet vanzelf.
Nee.
Nee, daar moet je ook twee of drie generaties voor uittrekken. Maar we moeten daarin investeren. Anders...
Ja, deuren open. En naar buiten. Ja,
maar ook je gedachten open. Hè? Nee, niet, ja. Ook luisteren hoe zij het doen. Want wij gaan bijvoorbeeld naar een moskee bijvoorbeeld. Als we erin zouden mogen, dat weet ik eigenlijk niet.
Maar... Ja hoor.
Nee, daar mogen we wel in. Wij hebben wel...
Ben je van harte welkom. Hmm. Ja.
Wij hebben, maar dat is alweer een tijdje terug, wel een uitwisseling met de moskee gehad. Dat mensen van de moskee bij ons de viering bezochten en andersom dat wij daar naartoe gingen. Dat is een aantal jaren terug. Ik geloof dat er toen een aantal aanslagen gepleegd waren. Mogelijk 9-11, dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar toen zijn er contacten geweest om met elkaar in gesprek te komen. Dat we niet mensen die anders gelovig zijn zomaar veroordelen. En er op die manier door met elkaar in gesprek te gaan om er op een goede manier met elkaar om te gaan. Ja. Die contacten zijn nu wat minder intensief, maar ze zijn er wel. Ze bestaan in ieder geval.
Ja, is er meer oog voor gekomen in de tijd dat jullie kosten waren voor kerk met de buurt, kerk met andere mensen? Of leefde dat ook al 25 jaar geleden?
Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat daar de laatste jaren wel intensief aan gewerkt wordt. Om manieren te bedenken, om bijeenkomsten te bedenken, om dat van de grond te krijgen.
Ja, en wat is daarin je rol als koster dan?
Dat is toch meer. Het zijn dan meer de vrijwilligers van de kerk, zeg maar, die zo'n groep opstarten. En aan mij dan de taak om voor koffie en thee te zorgen. Daar komt het even in het kort op neer.
Ja, echt faciliteren.
Ja. En je hebt dan vaak niet echt tijd om met die mensen dan een gesprekje te voeren. Omdat je dan ook nog andere dingen doet. Dan maak je daar vaak een combinatie van.
Ja. Stel dat je nou iemand moet stimuleren om koster te worden. Wat zou je zeggen? Wat zijn de aantrekkelijke kanten ervan?
Ik denk dat de aantrekkelijke kanten van het kosterschap vooral zijn de omgang met mensen, met heel veel verschillende mensen, met verschillende organisaties, met verschillende belangen. En dat vind ik heel leuk om te doen.
Ja.
En, daar voel ik me heel goed in thuis.
Nou ja, dat geldt voor mij ook. Maar wat ik ook heel erg belangrijk vond, het is dat je de gelegenheid kreeg om altijd je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb nooit opdrachten gekregen of zo. Je kon heel veel zelf bedenken en uitvoeren. En dat heb ik altijd als bijzonder ervaren.
Je bent toch een beetje eigen baas in de kerk.
Eigen baas, ja.
In het samenspel met anderen.
Uiteraard, anders gaat het niet.
Je kunt natuurlijk deels je eigen werktijd indelen, deels ook niet.
Ja.
En die werktijden zijn over het algemeen flexibel. Dat kan 's morgens zijn, 's middags zijn en 's avonds zijn en in de weekenden zijn.
Ja. Dus. Ja, kwamen jullie nog wat toe aan andere dingen naast het koster zijn?
Jawel hoor.
Ja.
Het is, ook daar is nog tijd voor en daar moet ook wel tijd voor zijn.
Ja, want ik hoorde Peter net zeggen soms
nou,
tot
80
uur. Of,
ja. Ik ben slapend lid van heel veel verenigingen. Maar er zijn er bij waar ik 30 jaar lang al aan betaald heb, maar waar ik nog nooit geweest ben. Wat ik wel belangrijk vind.
Ja, ja, misschien nu.
En na mijn pensioen hoop ik daar toch wel tijd voor te krijgen.
Ja. We praten verder met de twee aangeschoven kosters. Peter, 28,5 jaar koster. Dan moeten wel momenten geweest zijn dat je denkt van wauw, dit is gaaf. Dit is echt een hoogtepunt in het koster zijn.
Ja, wat ik heel erg bijzonder vond, dat is dat wij gastheer waren voor de TC Gebedsdag in 2010 in de regio Rotterdam. Toen hadden we 200 jongeren uit Oekraïne, uit Italië, Spanje en Griekenland. En die hebben de hele week bij ons gelogeerd, als het ware, met hun bijeenkomsten. En ook de slotdienst. Dat was wel heel apart, ja.
Want waren jullie thuisbasis voor iets internationaals? Of?
Ja, Rotterdam was toen voor heel Nederland de thuisbasis. Maar je hebt als het ware diaspora nodig om al die jongen, want er waren er wel 10.000,
okay,
om die op te vangen. En Delft had er 200 en die kwamen samen overdag in de Hofkerk.
Ja. Ja, dat was een gebeuren in Rotterdam en jullie waren een soort satelliet.
Precies.
Eromheen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, wat heb jij toen moeten doen die week?
Ja, nou ja, wat moet je doen? Zorgen dat het draait en dat ruimtes schoon en beschikbaar zijn. En je zorgt voor koffie. Ik heb voor soep gezorgd. En Ja, zoekse dingen.
Ja, wat voor soep kook je als je Oekraïners en Portugezen en...
Nou, standaard doe ik dan maar kippensoep. Ja. dan kan niemand, daar kan niemand bezwaar tegen maken.
Ja.
Hoop ik. En die is ook heel erg lekker, dus... wat ik zelf altijd goed vond om te doen, dat is ook het mogelijk maken van concertuitvoeringen in de Hofkerk.
Oh ja.
Daar heb ik er vele tientallen van gehad. Onze akoestiek was goed en is nog steeds goed. En de bijzalen zijn nodig en nuttig voor dat mensen zich kunnen omkleden. Dat ze hun instrumenten kwijt kunnen. En we hebben een goed lopende barfaciliteit. We kunnen 250 gasten ontvangen naast het orkest of koor.
Ja, dus je bent niet alleen... koffie schenken, maar ook gewoon echt een cateraar op zo'n moment.
Ja, absoluut.
Ja, en maar zorg je daar dan zelf voor? Voor alles wat er is, of koop je in?
Ik heb alles altijd zelf geregeld. Ja.
Je moet echt wel van heel veel markten thuis zijn als koster.
Ja, maar gek genoeg ben ik dat ook.
Ja, de juiste man op de juiste plek.
Ja. Ik heb vroeger dus een klussenbedrijf gehad. Daar heb ik geen opleiding voor kunnen volgen. Dat heb ik altijd wel gemist, maar alles wat ik toen gedaan heb, heb ik mezelf geleerd. En dat gaat ook een beetje voor het gastheer zijn in de meest brede zin van het woord in de oude Sionskerk.
Ja.
Want ik had ook geen voorganger die naargaande. Maar ik heb er de tijd en de ruimte voor gekregen en dat was prima.
En gewoon proberen.
Ja, gewoon doen. Ik heb altijd gezegd, alles wat ik kan, dat wil ik. Wat ik wil, dat kan ik.
Ja.
Zoiets.
En dat is gelukt.
Dat is gelukt. En dan moet ik bij zeggen dat het alleen maar heeft kunnen lukken omdat mijn vrouw altijd achter mij stond. Die heeft mij altijd met raad en daad en altijd gesteund in de dingen die ik ondernam. En zonder die steun had het heel veel moeilijker geweest.
Ja, want zij moest het ook doen met een man die veel weg was, denk ik.
Ik was altijd weg. Ja. We hadden 4 kinderen en dat was gewoon ook voor haar best wel heel zwaar. En daar staan maar weinig mensen bij stil. Maar ik wil dat hier toch genoemd hebben.
Ja.
Dat ik zonder haar dat heel veel moeilijker had kunnen doen.
Ja. Dus het is ook belangrijk dat zij morgen bij het afscheid ook er echt is.
Ja. Ja, dat hoop ik wel.
In het zonnetje gezet wordt.
Ja. Ja. Daar gaan we ook vanuit.
Heb je misschien geen invloed op?
Nee. Nou, een beetje wel. Hoe ze in het zonnetje gezet worden, niet. Maar nee. Oké.
Ja, en bij jou, Rommert, heb jij ook iets waarvan je zegt... dat is echt een hoogtepunt van...
Ja, dat is eigenlijk een jaren terugkerend iets in de Vierhovenkerk. Dat is dit jaar ook weer het laatste weekend in september. Dan wordt er altijd een bazaar in de kerk georganiseerd. En dan merk je echt het gemeente zijn dat dat goed werkt. Dat je dingen samen doet, samen voor elkaar krijgt. Er zijn ongeveer, denk ik, 100 vrijwilligers bij betrokken.
Zo.
En die voorbereiding, dat is ongeveer 2 weken. Dat begint voorzichtig aan met het inzamelen van boeken. Sorteren van boeken. En de week voorafgaand aan de bazaar, dan kunnen alle andere spullen gebracht worden. En dan weet je niet wat je ziet, wat er allemaal in de kerk binnenkomt.
Ja, hoe ziet de kerk er dan uit? Beschrijf dat eens. Kan je nog zien dat het een kerk is?
Ja, er zijn nog wel wat herkenbare elementen, maar er staan natuurlijk allerlei opstellingen in de kerk. Klaptafels met allerlei spullen erop. En diverse soorten worden dan bij elkaar gezet, zeg maar, zoals elektronica, boeken, kleding, puzzels, kinderspelletjes, serviesgoed, noem maar op. Je kunt eigenlijk van alles en nog wat voor heel weinig geld krijgen, waarmee... de kerk, of in dit geval de diaconie dan, ook weer goede doelen ondersteunt.
Oh ja.
En die bepaal je dan samen vooraf, althans dat doet de diaconie.
Ja.
De bazarcommissie die adviseert aan de diaconie van nou, dit vinden wij geschikte doelen, gaan jullie daarmee akkoord. En dan kunnen we dat ook bekend gaan maken aan de gemeente en in de buurt. Je moet natuurlijk adverteren in de krant om zoveel mogelijk kopers te krijgen.
Ja.
En de opbrengsten goed te laten zijn. Maar het gemeente zijn is dan ook heel erg belangrijk.
Ja, moet iedereen echt zich voor inzetten met elkaar.
Ja.
En hoeveel mensen heb je dan over de vloer? Op zo'n dag of 2 dagen is het geloof ik?
Dat varieert. Als je een verkoopdag van de bazaar hebt, dan wordt er vaak in 2 ploegen gewerkt, zeg maar, voor wat betreft de verkoop. En dan zit je zo, denk ik, aan 75 à 100 medewerkers. En er zijn mensen die werken kort mee, er zijn mensen die werken wat langer mee. Maar iedereen draagt naar vermogen zijn of haar steentje bij. Dat is heel mooi om te zien.
Heb je ook idee van de aantallen bezoekers?
Die heb ik nog nooit bijgehouden. Ik weet wel dat het op vrijdagavond altijd ontzettend druk is. Dan kun je soms bijna over de mensen heen lopen. Dan wordt er ook altijd heel veel verkocht. En op de zaterdag is het rustiger. Op de vrijdag is het alleen 's avonds en op de zaterdag is het zowel overdag als 's middags. Dan is het om een uur of drie afgelopen, heb mijn hoofd gezegd. Dan zie je de mensen meer gespreid binnenkomen. En dan zorgen we ook altijd dat er iets lekkers te eten is. Dat mensen ook gewoon nog even, als het mooi weer is, buiten kunnen zitten. Even een kommetje soep, tosti erbij, of wat dan ook.
Ja.
En dat is ook wel heel leuk om te zien.
Ja, ik kan me voorstellen dat het ook een moment is dat de verbinding met de buurt er opeens is.
Ja, die is het dan ook wel. Dat zie je zeker op de vrijdagavond. Er komen heel veel buurtgenoten langs om vooral dingen te kopen, maar ook wel om een praatje te maken.
Ja.
Dat ze nog even een kopje koffie drinken en... ja, dat gebeurt ook. Ja.
Ja.
En dat vind ik wel heel leuk om te zien en om daar aan mee te doen.
Ja, hoeveel levert dat op voor een goed doel?
We zitten de laatste paar jaar rond de 8000 euro wat er aan overblijft. Dus daar zijn de kosten dan af.
Ja.
En daar zijn we heel tevreden mee. Ja. Het is niet zo dat we streven naar een steeds hogere opbrengst. Er zit ook nog een achterliggende gedachte achter van het gemeente zijn, zeg maar. Dat is heel mooi.
Ja, dat is moeilijk in geld uit te drukken, die winst.
Ja.
Ja.
Maar goed, er zijn ook andere dingen die belangrijk zijn, wat dat betreft.
Maar dan weet je ook met elkaar dat je het ergens voor doet.
Ja.
Ook,
nee, dat is zo.
Ja.
Ja.
Nou, mooi.
Dus,
Ja. Nu gaan jullie, hebben jullie allebei eigenlijk een beetje een andere positie. Voor Peter is natuurlijk heel duidelijk, neemt afscheid met pensioen.
Ja.
Krijg je nog een opvolger? Hoe gaat dat eruit zien?
Nou, mijn opvolger wordt voor wat betreft de wat zakelijkere dienstverlening, dat wordt Rommert. En de kerkelijke activiteiten gaan gerund worden door vrijwilligers ook. Ja, want dat is gewoon een heel landelijk beeld, dat misschien wel 90% van de kerken hebben geen betaalde kosten meer. Ja, het gebeurt overal door vrijwilligers, dus dat bij ons gebeurt is niet vreemd. Maar
En ik kan zeggen dat de organisatie daar volop mee bezig is. We kunnen er verder eigenlijk op dit moment nog geen mededelingen over doen, omdat het binnen de organisatie ook nog volop in ontwikkeling is. En wij het daar eerst willen laten groeien en dan vervolgens ook gemeenteleden inlichten. Die weten natuurlijk ook al wel het een en ander.
Ja.
Maar,
en de organisatie is dan? Protestantse gemeente?
Dat is de Protestantse gemeente van Delft.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat betekent voor jou twee kerken onder je hoede?
Dat worden dan de Hofkerk en de Vierhovenkerk. Dat klopt. Ja.
Het is toch wel een hele andere manier van werken. Kan ik me voorstellen.
Ja, is het ook. Ja.
Heb je ook nog het gemarkeerd? Je neemt geen afscheid, maar je gaat toch een beetje weg.
Nee, ik werk in feite ook gewoon door voor de Vierhovenkerk en ook voor de Hofkerk.
Ja. Maar geldt het voor beide kerken dat de kerkelijke kant nu door vrijwilligers gedaan gaat worden?
Ja, dat klopt.
Dus het verschuift wel in die zin dat je op zondag niet zoveel hoeft te doen misschien?
Nee, de taken die komen anders te liggen.
Ja.
De accenten komen anders te liggen. Maar goed, verder kan ik er nog niet zoveel over zeggen, omdat het ook binnen de organisatie nog volop in ontwikkeling is.
Ja, maar je zegt het is een landelijk beeld. De koster als betaalde kracht is een beetje...
Is een uitstervend
ras.
Ja.
Ja.
Maar ja,
het kosterschap wordt gedeeld in feite door...
Maar het is met zoveel dingen. Waarom het is van agrarische huizen, daar ben ik eigenlijk voor de helft ook wel. Ik ben heel erg blij dat ik toch die agrarische bedrijfsleven heb leren kennen. En van boeren en tuinders. Mijn kinderen hebben daar geen idee van. En dat geldt voor het kerkelijk bedrijf in feite ook. Dus dat was goed.
Ja. En morgen afscheid.
En morgen afscheid. Ja. Ik hoop dat heel veel mensen
Wordt
zullen
het,
komen.
Een groot afscheid? Heb je daar een idee van?
Ik denk dat er wel ruim 250 mensen zullen komen.
Zo.
Dat is wel de bedoeling. En ook heel veel medegebruikers zullen zichzelf presenteren. En dat geldt voor Delft Symphonie Orkest, dat geldt voor Delft Blue, het hele bekende a cappella koor. En dat geldt voor de Indonesische Full Gospel Mission Church. En die zullen ook een presentatie geven in die dienst. En bij elkaar wordt het een hele happening, denk ik.
Ja, mooi. En ben je er ook, Robert?
Daar ben ik ook bij aanwezig, ja.
Ik moet mezelf helaas afmelden, maar in een andere richting. Ja, vind ik ook echt jammer.
Ja. Jij moet in een nieuwe kerk zijn waarschijnlijk.
Ik moet in een hele andere kerk preken.
Oké.
Ja. Nou, ik denk dat we al een hoop besproken hebben over het kosterschap. Ik dank jullie beiden voor dat jullie konden komen. Heel fijn.
Nou, graag gedaan. En,
zeker.
Peter, alle goeds voor je pensioen. Ik hoop dat je inderdaad toekomt aan die dingen waar je altijd aan toe had willen komen.
Nee, daar zorg ik voor. Dat moet gewoon.
Robert, heel veel succes en zegen voor je nieuwe plek in de kerk.
Ja, dankjewel.
Twee kerken onder je hoede.
Dank je. Ja.
Bedankt voor jullie komst.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Twee punten voor de kerkagenda wil ik nog even meegeven. Morgen zijn er dus twee bijzondere diensten. We hebben net gehoord van de afscheidsdienst van Peter Beuman in de Hofkerk. In de Waalse kerk is de laatste viering die daar gehouden wordt door de Vrijzinnig Hervormde Kerk om 10:00. Eigenlijk een afscheid van dat kerkgebouw. Het wordt onttrokken aan kerkelijk gebruik en wordt een museum. Dus om 10:00 in de Waalse kerk bij de Prinsenhof onder leiding van dominee Tina Gils. En over de Hofkerk gesproken, komende woensdag 13 juni is er een zinnige woensdagavondwandeling. En Willem Annema neemt de mensen mee door de historie van Delft en dan specifiek rondom de Hofkerk. Dat begint om 9:00, de Hofkerk, kort van de Lindenlaan, nummer 1. De kerk achter het Sportfondsenbad, waar we net ook van Peter Beuman over gehoord hebben. Dat waren de punten voor de kerkagenda.
De gedachte van de week.
Bestaat God? Is er leven na de dood? Dat zijn vragen die ons allemaal bezighouden. Ik kwam er het volgende verhaal over tegen in een boekje van Harry Nouwen. Het gaat over een tweeling in de baarmoeder. Er was eens een tweeling en ze zaten in de baarmoeder. Toen ze langzaam in hun fetale bestaan rijper werden en hun hersenen begonnen te functioneren, werden ze zich ook van hun omgeving en hun eigen bestaan vaag bewust. Na enige tijd ontdekten ze ook elkaars bestaan. Weken gingen voorbij en werden maanden. Ze merkten allerlei veranderingen op in hun lichaam en hun beleven. Er was verandering op til. Er ontspon zich een gesprek. We zijn aan het veranderen, zei de een. Wat kan dat betekenen? Dat betekent, antwoordde de ander, dat we geboren gaan worden. De twee huiverden en werden bang, want ze wisten dat met de geboorte het leven hier ten einde was. En dat ze de wereld waarin ze nu leefden zouden moeten verlaten. Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? Vroeg de een. Jazeker, dat is er. Ons leven hier is enkel bedoeld om te groeien en te ontwikkelen, zodat we ons op het bestaan na de geboorte kunnen voorbereiden. En er sterk genoeg zullen zijn voor dat bestaan. Nonsens, zei de ander, dat bestaat toch niet? Hoe moet dat er überhaupt uitzien, zo'n leven na de geboorte? Dat weet ik ook niet precies, maar het zal er veel lichter en helderder zijn dan hier. En misschien kunnen we dan rondlopen en met de mond eten. Wat een onzin, rondlopen, dat gaat toch helemaal niet? En met je mond eten, wat een raar idee. We hebben toch de navelstreng die ons voedt? Bovendien gaat rondlopen ook daarom al niet. De navelstreng is nu al vaak veel te kort. Toch weet ik zeker dat het kan. Het is allemaal een beetje anders dan hier. Er is nog nooit iemand teruggekomen van na de geboorte. Met de geboorte is dit leven ten einde en het leven hier is alleen maar donker en kwelling. Als de zin van conceptie al ons groeien en ontwikkelen niets anders is dan dat het allemaal eindigt met de geboorte, dan is dit bestaan werkelijk absurd. Ook al weet ik niet precies hoe het leven na de geboorte eruit ziet, zegt de ander. We zullen dan in ieder geval onze moeder zien en ze zal voor ons zorgen. Moeder? Jij gelooft in de moeder? Waar is ze dan? Nou hier, overal om ons heen. We zijn en bestaan in haar en door haar. Zonder haar konden we überhaupt niet bestaan. Wat een onzin. Van de moeder heb ik nog nooit iets gezien of gemerkt, dus ze bestaat ook niet. Toch, zegt de ander, toch soms als we stil zijn, kun je haar voor ons horen zingen. Of voelen hoe ze onze wereld streelt. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Bedankt voor het luisteren. Morgenavond om 8:00 wordt deze uitzending nog herhaald. En voor dit weekend, voor deze week, wens ik u vrede en alle goeds.